Wanneer wij de naam van Johannes de Doper horen, gemeente, de man die de voorloper is geworden van de Heer Jezus Christus bij zijn komst in deze wereld, dan zien wij die man vaak in zijn kracht. Zoals je daar gestaan moet hebben aan de oever van de Jordaan, in zijn profetenmantel, met zijn bulderende stem, zonder aanzien des persoons, iedereen de waarheid zeggend. Of het nou Romeinse soldaten waren die met hun bewapening voor hem stonden. Of dat het tollenaren waren met hun zonden. Of de mannen uit Jeruzalem van de geestelijke elite die zichzelf heel wat voorstelden van wat ze zelf waren. Hij riep ze allemaal tot bekering. En hij zei ze allemaal de waarheid. Heel persoonlijk. Heel direct. Alleen wanneer we vanmorgen Johannes ontmoeten, gemeente, dan ontmoeten we hem in een hele andere situatie. En dan zien we voor ons besef ook een heel ander mens. Een man aan wie niets menselijks vreemd is. Een man die ook zijn strijd heeft gekend en zijn aanvechtingen, zoals ze maar al te vaak eigen zijn aan het leven van het geloof, in de strijd van het geloof. Een man die worstelt met het feit waarvan de schriften zeggen, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Integendeel. We zien zoveel dingen die er niet op lijken. Zoveel dingen die daarmee in strijd zijn. Althans naar onze begrippen. Vanmorgen zien we de Heere Jezus zoals, zien we Johannes de Doper zoals de Heere Jezus hem heeft getypeerd in dat gedeelte dat we lazen. Een riet door de wind bewogen. Maar juist zo ligt er ook een stuk onderwijs van de Heere in zijn persoon en in zijn vraag. En dan mogen we samen vanmorgen naar luisteren, gemeente. Wij horen namelijk in onze tekst de geloofsvraag van Johannes de Doper aan Jezus. We letten op drie dingen. We letten ten eerste op de beproeving van dat geloof. Ten tweede op het onderwijs van dat geloof. En ten derde op de vertroosting van dat geloof. De geloofsvraag van Johannes de Doper aan Jezus. De beproeving, het onderwijs en de vertroosting van dat geloof. De plaats waar wij Johannes de Doper vanmorgen tegenkomen in onze tekstgemeente is de gevangenis van Herodes, zoals hij zich heeft bevonden in de donkere kelders onder die naargeestige burcht die Herodes voor zich had laten bouwen aan de oostkant van de Dode Zee, de burcht Megeris. En zoals we Johannes daar ontmoeten, de gestalte die we daarin van hem zien, is dat voor ons iets vreemds eigenlijk. Juist omdat we die Johannes kennen als een man die door de geest geleid is, de grote boeteprofeet die onverschrokken en ongezouten iedereen de waarheid zei, die in diepe gehoorzaamheid mensen aansprak op het feit dat hij de bijl zag liggen aan de wortel van de bomen, dat hij de man met de wan zag komen die op de dorsvloer zou rondgaan en scheiding zou aanbrengen, definitief tussen kaf en koren, die tegelijkertijd met een grote liefde sprak van zijn bruidegom als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar u kent wellicht de geschiedenis en u weet dat Johannes als de boeteprofeet ook nog alles een keer geroepen werd bij die koning Herodes, van wie we ontdekken dat dat een hele merkwaardige figuur is geweest. Een man die in de zonde leefde. Hij had de vrouw van zijn broer afgepikt. En daar woonde die nou mee samen. Die vrouw met haar liefstallige dochter, die zulke gemene plannen wisten te bedenken, die ook de dood van de doper hebben betekend. Herodes, die op alle mogelijke manieren leefde in de zonde, in de ongerechtigheid, voor wie zoveel mensen beefden en van wie zoveel mensen moesten zeggen, hij is de oorzaak van de dood van onze geliefde. Maar die Johannes had iets heel merkwaardigs. De Bijbel zegt, hij luisterde wel graag naar de preken van Johannes de Doper. Iemand heeft ooit eens een keer gezegd, het was een man die wel graag een zware preek wou horen. Dat hij kon zeggen, nou is het ons weer aangezegd. Maar er veranderde niks in zijn leven. Alleen die vrouw Herodias, die had wel in de gaten, als Johannes geweest was, dan zat Herodes soms een poosje ernstig en bedenkelijk voor zich uit te kijken. En ze was bang dat vandaag of morgen toch het zou gebeuren dat Herodes op grond van de prediking van de doper tegen haar zou zeggen, je moet toch maar weer terug naar je eigen man. En om dan te voorkomen, bewoog ze Herodes om Johannes gevangen te nemen en hem te zetten in een van de cellen onder het paleis. En daar zit Johannes dan. En je krijgt de indruk dat Johannes daar aanvankelijk nog wel vrij rustig heeft gezeten ook. Johannes had immers gesproken van die man die de bijl hanteert en die de wan hanteert, die man die de dingen recht gaat zetten in deze wereld. En Johannes heeft vermoedelijk gedacht dat het moment spoedig zou aanbreken, dat de deur van zijn cel zou opengebroken worden en dat hij eruit zou worden gehaald. En nu ontmoeten we met onze tekst als iemand die grote vragen heeft gekregen. Die vraag is eigenlijk samengevat in de woorden die hij zegt, zijt gij degene die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? Johannes is aan het twijfelen geslagen. En dan maar niet twijfelen over zichzelf of over zijn boodschap. Twijfelen aan Jezus. Is hij het wel? En uit de manier waarop Johannes daarover spreekt, krijg je de indruk dat bij Johannes de gedachte boven is gekomen, zou Jezus toch niet de uiteindelijke verlosser zijn? Zou er misschien nog iemand na hem komen die zorgt voor de definitieve overwinning van de zonde en van de Satan? Hebben wij een ander te verwachten? Moet er nog iemand anders komen? In elk geval, hoe dan ook, hij twijfelt aan de Heer Jezus. En eigenlijk is dat de ergste vorm van twijfel. Er zijn nog wel eens mensen die tegen mij zeggen, dominee, ik twijfel niet aan God hoor. Maar ik twijfel aan mijzelf. Want als ik mezelf zie, dan vraag ik me zo vaak af. Hoor ik er wel bij? En als ik soms bemoedigd word, dan denk ik zo vaak, bedrieg ik mezelf niet? En dat is de vraag. Alleen, en die opmerking maak ik er toch maar even tussendoor, gemeente. Het is de vraag of dat zo is als mensen zeggen van, ik twijfel niet aan de Heer, ik twijfel alleen maar aan mezelf. En als u die gedachten wel eens hebt, dan is het zaak om goed naar uzelf te luisteren en uzelf ook goed te onderzoeken of dat eigenlijk wel waar is. Maar de bedoeling van zo'n opmerking, die snap ik wel, gemeente. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat twijfel aan God zonde is. Terwijl twijfel aan jezelf heel begrijpelijk is. Ten slotte, als een mens zichzelf leert kennen, dan heeft hij immers zoveel reden om ziende op zichzelf te denken, waarom zou God met mij te maken willen hebben? Zou ik me daarin niet vergist hebben als ik wel eens gedacht heb dat God naar mij omkeek en dat God van me af weet en dat God woorden van troost en vrede tot mij heeft gesproken? Met Johannes, gemeente, in onze tekst, Johannes die twijfelt inderdaad aan Jezus. Dan kan ik me voorstellen dat er hier iemand in de kerk is die zegt, oh meneer, dat kan niet. Dat kan niet. Johannes heeft immers een openbaring vanuit de hemel zelf gekregen toen hij de Heere Jezus doopte. Toen heeft hij immers de hemel zien opengaan boven hem. En toen heeft hij die stem uit de hemel gehoord. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Als u denkt dat Johannes niet aan Jezus kon twijfelen, omdat hij zo duidelijk gezien heeft wie de Heere Jezus is, de van God gezondene, de Messias. Ben nu in goed gezelschap. Calvijn bijvoorbeeld, die zegt in zijn commentaar ook, dat kan geen twijfel aan Jezus zijn geweest. En als ik het wat dichterbij wil brengen, dan denk ik aan onze kanttekeningen. Ook de kanttekenaren zeggen, dit is geen twijfel van Johannes aan Jezus geweest. Die kanttekenaren die zeggen in navolging van Calvijn, Johannes stelt die vraag niet voor zichzelf, maar hij stelt die vraag met het oog op zijn discipelen. De leerlingen van Johannes de Doper, die hadden nogal wat vragen over Jezus, kritiek over zijn optreden. En daarom stuurt hij er een paar naar Jezus zelf. Jezus die zal hem dan wel van hun twijfel genezen. En Calvijn maakt daar een opmerking bij die ik u niet wil onthouden. Calvijn zegt dan, daar zit een prachtige geestelijke les in. Een les voor elke ambtsdrager om te beginnen. Dat je zulke mensen die twijfelen aan de Heere Jezus, naar de Heere Jezus toestuurt. Hij geneest van alle twijfel. Gemeente, dat is een hele mooie gedachte. Dat is een hele begrijpelijke gedachte. En ik geef hem vanmorgen ook graag door met de boodschap. Dat is inderdaad de weg met onze twijfels, met onze aanvechtingen, met onze vragen over God en zijn handelen naar de Heere Jezus toe gaan. Want hij is de grote heelmeester, ook als het gaat over de ziekte van twijfel en aanvechting. Alleen, dat staat in onze tekst niet. Want in onze tekst zie ik dat deze Johannes twijfelt aan Jezus. Toch. Dat kan dus blijkbaar, gemeente. Ook als God kennelijk in je leven gesproken heeft. Ook als je mag zeggen met de psalmdichter, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ook als je geleid wordt door de Heilige Geest en je geleid mag weten door die Geest die in al de waarheid leidt. Dan kan het toch gebeuren dat die twijfel in je ziel naar boven kruipt. Ja, zegt iemand, dominee, maar dan moet je me dat wel wat nader uitleggen, want ik snap eigenlijk niet goed dat dat kan. Nou, dan moet u hierop letten, gemeente, dat in onze tekst staat Johannes gehoord hebbende de werken van Christus. En dan moet ik u allereerst vertellen dat in het Grieks van de grondtekst daar een lidwoord bij staat, bij Christus. De Christus. De Messias. En dat maakt mij duidelijk, gemeente, dat Johannes er nog altijd van overtuigd is dat de Heere Jezus inderdaad de door God gezondene is. De gezalfde door God om zijn werk te verrichten. Maar die werken, die doen het. En daar hoorde Johannes in de gevangenis over van zijn leerlingen die blijkbaar kans kregen om hem daar in de cel te bezoeken. En vroeg Johannes natuurlijk, hebben jullie nog wat verteld en hebben jullie nog wat gehoord van de Heer Jezus? En dat vertelde de discipelen. Dat Jezus rondging en dat hij zieken genas, dat hij doven het gehoor gaf en blinden het gezicht, dat kreupelen gingen wandelen, dat melaatsen werden gereinigd, dat zelfs doden werden opgewekt, dat boze geesten werden uitgeworpen. En dat Jezus preekte. Dat hij aan armen het evangelie verkondigde. En dan zat Johannes te luisteren, daar op zijn krukje in zijn cel. En als die discipelen dan hun mond hielden, dan zei Johannes, en verder? Verder niks. En dan vroeg hij, merken jullie nou ook wat van die bijl waar ik over gesproken heb, die aan de wortel van de boom ligt? Merken jullie nou ook wat van die wan waarmee hij over de dorsvloer gaat en waarmee hij scheiding aanbrengt tussen kaf en koren? En dan haalden de discipelen hun schouders op. En vooral toen het verblijf in de gevangenis langer duurde, toen werd het voor Johannes hoe langer hoe meer een vraag, waar blijft die sterkere nou? Die de vijand zou binden en zijn prooi uit zijn klauwen zou wegrukken. Elke morgen keek Johannes er naar uit en elke morgen bleef zijn celdeur weer dicht. Johannes had het zich zo heel anders voorgesteld, die koning. Hoog te paard die er door Israël zou rijden. En hij zou als de voorloper vooruit gaan. En hij zou roepen, bereid de weg voor uw koning. En hij zou het roepen met dat woord, evangelie, evangelie. De koning is gekomen en hij vestigt zijn rijk. Ja, maar zegt iemand die het toch nog niet helemaal snapt. We lezen toch ook in de Bijbel dat Johannes gesproken heeft van Jezus als het lam van God. Dat betekent dat Jezus toch ook, dat Johannes toch ook kon weten dat Jezus de leeuw zou komen in de gestalte van het lam en dat hij als zodanig zou regeren. En dat is waar. Dat heeft Johannes meer dan eens gezegd. En toch, Jezus beantwoordt niet aan de verwachting van Johannes. En het gevolg is dat de twijfel in zijn ziel naar boven kwam. En dat de aanvechtingen kwamen en hem het leven zo moeilijk maakten. En als je dan denkt dat hij daar in die cel zat, daaronder in de kelders van het paleis, waar het natuurlijk stikdonker was. En dat hij daar het grootste deel van de dag in eenzaamheid doorbracht. Johannes die snapt niks meer van wat er gebeurt met Jezus van Nazareth. En als je dan de Bijbel daarnaast legt, gemeente, dan ontdek je dat Johannes niet de enige is in de schrift die zijn vragen heeft bij het handelen van God. Dan kun je al beginnen bij Abraham, gemeente. Abraham die in Genesis 15 tegen de Heere zegt: Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En dan zegt Abraham: Heere, wat zult u me geven, want ik heb geen kind. En alles wat ik heb, dat wordt het deel van die Damaskener, de Jezus, beste man hoor. Maar het is mijn zoon niet. Kijk, als je dat hoort en als je dat leest, dan kan je zeggen: ja, maar Abraham had toch de belofte. Dat had de Heer hem toch gezegd. Ja, en toch. Hij twijfelde. En dan denk ik aan David. De gezalfde koning van Israël die het meegemaakt had. Dat de profeet Samuel bij hem was gekomen en dat hij zijn kruik met heilige zalfolie had geopend en over zijn hoofd had uitgegoten. En had gezegd: u bent de koning van Israël, opvolger van koning Saul. Dat kon hij dus heel zeker weten. God had immers tegen Samuel gezegd dat hij David moest salven. En toch is er een moment dat David er vlucht in de woestijn en dat hij zegt: ik zal de een deze dagen naar omkomen door de handen van Saul. En om nog maar een voorbeeld te noemen, gemeente, dan denk ik aan Elia. Die er op de Karmel heeft gestaan in de kracht van het geloof en tegenover honderden Baalpriesters en tegenover dat hele twijfelende volk die ene naam heeft uitgeroepen. En die het toen heeft meegemaakt dat de bliksem insloeg en dat het altaar dat hij zo had laten doordrenken met water in één keer was verteerd door de gloed uit de hemel. En hoe de mensen toen hadden geroepen, geschreeuwd: de Heere is God, de Heere is God. Vlak daarop zie je hem in de woestijn vluchten voor Izebel, die er buiten is om hem te doden. En hij zegt: Heere, neem mijn ziel maar, want ik ben alleen overgebleven. En dat is ook nog vaak het geval in het leven van een gelovige, vlak na die hoogtijdagen. Dat je zomaar weer onder in het dal ligt. En als u zegt: dat is allemaal Oude Testament, dominee, dan zeg ik: nou kijk dan in het Nieuwe Testament naar die Emmausgangers. Wat zeggen die mensen? Wij dachten, wij hoopten. Maar we zien er niks van. En dan kijk ik de kerk maar even rond, gemeente, en dan vraag ik: hoe is dat met u en met jou? Zitten vanmorgen ook mensen in de kerk die weten wat dat is, te twijfelen. Mensen die misschien twijfelen aan zichzelf: heb ik me niet vergist toen ik dacht dat de Heere zo tegen me gesproken had. Mensen die misschien ook wel twijfelen aan de Heere zelf, omdat de Heere zo anders doet en zulke andere wegen gaat dan dat je van hem verwacht zou hebben. Mensen die een tijd lang de Heere gevolgd zijn, maar die nu zeggen: ik zie het niet meer zitten en ze hoeft het van mij niet meer, ik begrijp het ook niet. Die bange vraag die ook in Psalm 77 naar voren komt: heeft God vergeten genadig te zijn? Die donkere wegen waarvan je zegt: ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Dat die angstige twijfel aan God zelf in je ziel naar boven kruipt. Aan zijn waarachtigheid, aan zijn almacht, aan zijn alwetendheid. Zitten hier mensen die dat kennen? Mensen die zeggen: het is nacht. En ik ben de Heere kwijt. En ik roep en ik smeek. Maar de nacht wordt hoe langer hoe donkerder en Jezus is nog steeds niet tot me gekomen. En je hart bonst. En de Satan fluistert. En mensen om je heen, soms mensen waarvan je denkt, die kunnen het geestelijk allemaal goed weten, die halen de schouders over je op. Tegen zulke mensen mag ik vanmorgen zeggen, je bent in goed gezelschap. Ja, zegt u, maar wat schiet ik daarmee op? Waarom handelt de Heere zo? Wel, gemeente, dat zien we ook in onze tekst. Als de Heere met een zondaar de geloofsweg opgaat, dan gaat de Heere dat geloof ook prompt beproeven. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ik heb dat als een jonge man al heel goed geleerd eens een keer van de oude dominee Kok. Die sprak eens een keer over Rutte Moabitisch. Die prachtige geloofsbelijdenis heeft beleden in tegenstelling tot haar schoonzuster Orpa, daar aan de grenzen van Kanaan en Moab. Dat ze tegen haar schoonmoeder zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En vlak nadat ze dat geloof had beleden, kwam ze met haar schoonmoeder in Bethlehem. En toen de mensen zeiden, is dat Naomi? Dat betekent de liefelijke. Toen zei ze, die naam moet je maar niet meer gebruiken. Noem mij maar Mara, want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan en leeg ben ik teruggekomen. Daar staat die lieve schoondochter naast haar. Die jonge vrouw die net haar geloof beleden heeft in de God van Israël. En die hoort de schoonmoeder zeggen, ik heb niks meer. Als die Rut menselijk had gereageerd, zoals wij mensen dat allemaal misschien wel zouden hebben gedaan, dan had ze gezegd, ik ga meteen rechtsomkeerd. Mijn schoonmoeder zegt dat ik niks ben. Nou, wat moet ik er dan mee? Toen die dominee Kok zo heel mooi zien, dat is de manier waarop de Heer het geloof dat hij gewerkt heeft gaat beproeven. En je moet dan altijd goed onthouden, dan gaat de Heer niet ons beproeven, want de Heer weet wel dat wij niks hebben kunnen. Maar dan beproeft de Heer zijn eigen werk in een mensenkind. Opdat het echte van de schijn wordt gescheiden en opdat het echte geloof zal gaan glanzen zoals goud wanneer het uit het vuur komt en gelouterd is. En daar is de Heere bij Johannes nu mee bezig. Met de bedoeling dat er maar één ding bij Johannes overblijft en dat ene, dat is zijn naam en de betekenis daarvan. De Heere is genadig, Johannes. En opdat hij daar genoeg aan zal hebben. Mijn genade is u genoeg. Dat zijn dingen, gemeente, die kunnen heel diep gaan, dat zie je hier. Als ik daar een wat recenter voorbeeld van mag geven, in de hoop dat ik daarin u ook mee kan krijgen, dat ook jonge mensen het wat gaan begrijpen. Denk ik nog zo vaak terug aan mijn zo jong overleden collega dominee Egbert Sterk. In Bunschoten dienden we samen. En hij overleed 33 jaar. Terwijl hij zo'n veelbelovende dominee was die voor die gemeente Bunschoten nog zoveel had kunnen betekenen. En terwijl zijn vrouw achterbleef met die vier heel jonge kinderen. Ik zal nooit vergeten hoe ik er ook twee aan mijn linker en rechterhand had toen we samen naar het kerkhof gingen. Om hem te begraven. Die dominee Sterk is een hele moeilijke weg van ziekte gegaan. En het moeilijkste wat er van alles was dat hij eigenlijk ging twijfelen aan God en zijn bestaan. En waarom? Omdat God hem beloften had gegeven naar hij van vast overtuigd was. en niet deed wat hij beloofde. En dat bracht hem zover. Hij was er namelijk vast van overtuigd dat er in die belofte van God een verzekering lag dat hij weer beter zou worden en dat hij verder zou mogen in zijn gezin en in de gemeente. En toen dat niet gebeurde, toen ging hij aan al die beloften van de Heere twijfelen. De belofte die hij de Heere had gegeven toen hij mocht geloven een kind van God te zijn. En de belofte die de Heere had gegeven voor het ambt van dienaar des woords. Is er dan wel ooit een belofte van de Heere geweest waar je op aan kunt? Ik zal nooit vergeten het gesprek dat ik in die tijd een keer op de stoep van hun pastorie voerde met Wijlen dominee Veenendaal, die een vriend van hem was. En dat we tegen elkaar zeiden, het probleem voor hem is, en dat kunnen we maar niet laten zien, dat hij denkt dat hij twijfelen moet aan Gods belofte. Maar de werkelijkheid is dat die beloften er wel zijn en dat die beloften ook waarachtig zijn. Maar hij verstaat ze verkeerd. En zijn verwachting is daarom op wat anders gericht dan dat God beloofd heeft. Maar dat gaat dan heel diep, gemeente. Ik heb dat toen gezien als een worsteling. Ik was natuurlijk zijn pastor als collega in die tijd. En ik heb in die tijd ook heel sterk gezien, als de Heere zijn werk niet vasthield, en als de Heere naar zijn belofte niet voleindigen zou wat hij begonnen is, dan bleef er niks van over. En waaruit blijkt dan dat echte geloof? Nou, dat zien we in deze tekstgemeente zo mooi. Dat echte geloof, dat keert zich dan tenslotte toch niet van Jezus af. Dat doet het surrogaatgeloof. Maar dat echte geloof, gemeente, dat vlucht tot die Heere in wie het geloofd heeft. Die het niet begrijpt. En die hij toch niet los kan laten. En dan hoor je ze in de psalmen, midden in de nacht, midden in de storm, ineens toch weer bidden. Och Heere, werd mijn ziel door u gered. Ze gaan ermee naar Jezus. Dat is de weg, gemeente. Met al de vragen, met al de twijfels, met alle aanvechting. Dat is de weg die we in onze tekst lezen als daar staat. En zeide tot hem. En dan blijkt de Heere ook een God te zijn die antwoordt in tijden van de benauwdheid, gemeente. Tenminste, als u dat een antwoord vindt wat de Heere Jezus hier aan Johannes geeft via zijn discipelen. Boodschap Johannes wat gehoord en ziet. Nou, wat is dat? Nou, dat zijn die wonderen die de Heere Jezus doet. Dat doven gaan horen en dat blinden gaan zien. En dat melaatsen worden gereinigd en boze geesten op de vlucht staan, slaan. En dat doden worden opgewekt. Dat. En dat het evangelie gepredikt wordt. En zegt u, maar wist Johannes dat dan niet? Ja, wel, dat was nou juist waar Johannes mee worstelde. Johannes miste wat hij verwachtte van de Heere Jezus. Hij miste die man met de bijl. Die erop los gaat hakken. Hij miste die man met de wan. Die scheiding brengt tussen kaf en koren op de dorsvloer. En Jezus. Jezus zegt. Johannes, je weet toch wat de profeten al hebben gezegd, wat er gebeurt wanneer hij komt en doet dat wat jij verwacht. Want zeker dan komt de dag van de wraak in het zicht. De grote dag van de Heere waarin hij in het gericht gaat. gebeurt er. Maar eerst komt er wat anders, zegt de Heere Jezus. En dat lees je bij de profeten en dan noemt hij een aantal teksten die je terugvindt wanneer je een Bijbeltje hebt met tekstverwijzingen. Want dan wordt er verwezen naar Jesaja 29 en Jesaja 35 en Jesaja 61. Met andere woorden, Johannes moet van zijn eigen verwachtingspatroon terug naar Gods woord. En dat is ten diepste het antwoord dat Johannes van Jezus krijgt. Als ik het nou heel simpel mag zeggen, de Heere die zegt, Johannes, pak je Bijbeltje er nou eens bij. En lees daar eens goed in. Want dan zie je, de koning gaat eerst de weg van de knecht. Hij richt tekenen op van het komende koninkrijk als het bewijs dat hij het is. En het gevolg daarvan is dat er soms doven zijn die horen en dat er blinden zijn die zien. En dat er zelfs wel eens een keer een dode wordt opgewekt uit het graf. En dat gevangenen worden bevrijd. Maar dat zijn tekenen van het rijk dat komt. Eerst komt hij in zijn barmhartigheid tot die zondige wereld, voordat hij die wereld gaat oordelen. En daarom, als de Heere Jezus die dingen noemt die er gebeuren, en hij noemt als laatste, aan armen wordt het evangelie verkondigd, dan is dat laatste de climax. Er zijn exegeten die zeggen, eigenlijk is dat een anticlimax. Maar die hebben er kennelijk nog niks van begrepen. Zeker, het is geweldig dat doven horen, dat blinden zien, dat kreupelen wandelen. Het is indrukwekkend wanneer de dode wordt opgewekt. Maar de climax is, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat betekent dat de Heere Jezus zegt, daar gaat het voorlopig om. Dan gaat het om dat aan armen wordt verkondigd. Zie, het lam Gods dat de zonde ter wereld wegneemt. Want daartoe is hij gekomen, om zalig te maken, om het lam te zijn dat sterker is dan leeuwen. En om dat te doen verkondigen aan mensen, om de ogen te openen voor dat lammen zijn noodzakelijkheid. Om de oren te doorboren met die boodschap, om te zeggen dat hij arme zondaars rijk maakt. Om mensen die melaat zijn door de zonde te reinigen. Om doden levend te maken. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Waar mijn collega pas over preekt hier. Doden levend maken. Dan zegt die vader van de verloren zoon. Hij was dood. Maar is levend geworden. Nou, dat is de boodschap van het evangelie, gemeente. Dat het de tijd is van de prediking van het evangelie. En dat betekent dat wij leven in een gebroken wereld. En dat die wereld nog zo sterk is in zijn zuigkracht, in zijn verleiding. En dat de zonde nog zo sterk is. En dat de gevolgen van de zonde nog zo schrijnen. En dat Satan het nog zo bang kan maken. En die vraag probeert bij je los te peuteren. Zijt gij degene die komen zal? Of hebben wij een ander te verwachten? Aan armen wordt het evangelie verkondigd, gemeente. De tijd van de genade, de welaangename tijd, dat er een koning is die zondaren tot zich trekt met de koorden van de prediking van het evangelie. Er zitten hier misschien vanmorgen wel mensen in de kerk die met die vraag zitten. Waarom gaat het zo? En waarom moet het zo in mijn leven en in deze wereld? Waarin je dag in dag uit hoort van slachtingen en moordpartijen. En dan zegt de Heer Jezus. Ik ben gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. Kijk maar in je Bijbeltje. Dit evangelie moet verkondigd worden. Er moeten nog schapen worden toegebracht. En het is nog steeds een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Gemeente, als de Heer nou toch beantwoord had aan het verwachtingspatroon van Johannes, dan zou er voor ons geen evangelie zijn. Dan zou er voor ons geen zaligheid zijn. Stel je voor, gemeente, dat de Heer vandaag zou doen wat Johannes eigenlijk wilde, dat de Heer zou komen om orde op zaken te stellen in deze wereld. Wij zeggen wel eens een keer: Heer, waarom wacht u nog zo lang? Het wordt zo donker en het wordt zo bang. Maar zou u dat willen? Dat de Heer zou komen en orde op zaken stellen vandaag? Als u en jou en mij dan zou onderzoeken, zou het dan goed zijn? En als u mag zeggen, ik kan de Heer ontmoeten, ik kan hem onder de ogen komen, ik mag geloven dat ik mag schuilen achter het bloed van het lam. Dan zeg ik, en kijk eens om je heen. Denk eens aan de kring van je geliefde. Wat zou het betekenen, gemeente, wanneer de Heer vandaag kwam om te oordelen en scheiding te brengen tussen kaf en koren? Voor wie van ons zou dat op dit moment te laat zijn? Voor eeuwig te laat. Gemeente, het evangelie wordt nog verkondigd. Dat betekent dat je mag bidden of God die jongen die steiger tegen zijn dienst. Of God dat meisje hier in de kerk dat in haar hart voor de wereld kiest. Dat hij hun ogen opent. En dat hij hun de armoede van de wereld laat zien. En dat hij ze arm maakt om ze uit te drijven naar die Christus. Die koning die zalig maakt. Dat lam dat de zonde wegdraagt. Gemeente, u moet naar het woord terug als u worstelt met deze vraag. Want in dat woord vindt u het antwoord op al die vragen. Daar vindt u de wegen van de Heere die hij aan zondaren wil leren. Daar ontmoet u de Heere Jezus Christus. En als niet alle raadsels worden opgelost en als niet alle vragen beantwoord worden. Maar waar je zicht krijgt op de Heere Jezus, daar ontdek je dat achter hem die waaroms verschrompelen. Zei collega Sterk en vrij kort voordat hij ging sterven, toen de rust was gekomen in zijn ziel. Hij zei, de vragen zijn niet weg. De waarom zijn er nog wel. Maar ze verschrompelden achter hem, die alle dingen doet meewerken ten goede. Die sterkere, die niet rusten zal. Eer hij met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht zal hebben. Waarom mensen vandaag nog schrijven. Wat wij vandaag moeten leren, gemeente, dat is dat de Heer niet altijd beantwoordt aan onze verwachtingen. Maar hij handelt wel naar zijn woord. En dat is de weg met alle twijfels, dat je dan maar naar school gaat en dat je zegt, Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden, want u bent de God van mijn heil. Want in die weg, gemeente, en dat dan tenslotte nog even, in die weg is er zaligheid. Want dan zegt het slot van de tekst, en zalig is wie aan mij niet geërgerd zal worden. Als u het Grieks erbij pakt, gemeente, dan ziet u dat voor ergeren daar een werkwoord staat, dat scandaliet zijn behoort. Dat betekent dat daar ons woord schandaal van is afgeleid. Oorspronkelijk betekent dat woord een haak waaraan een vis gevangen wordt. Een stokje dat maakt dat het vangnet dichtklapt als een vogel dat net binnenloopt om daar het voer te pakken dat hij ziet. En u voelt wel aan, gemeente, wat daarmee bedoeld wordt. Die duivel, die gemene vogelvanger met zijn klapnet, die je graag in de val laat lopen en die je daarin gevangen wil nemen. Misschien zit er hier iemand vanmorgen die zegt, dominee, ik herken het op alle mogelijke manieren momenteel. Die duivel die zegt, die Jezus, wat heb je eraan? Wat schiet je ermee op? Kijk eens om je heen. Er zijn andere mensen die in hem niet geloven en ze hebben het veel beter. Zo spant die duivel zijn strikken voor jongeren en voor ouderen. En juist als je het zo moeilijk hebt, dan is je erop uitgemeente. Dan stuurt hij de vrouw van Job naar haar man toe. En dan zegt hij via die vrouw van Job tegen Job. Zegen God, dat wil zeggen. En zeg God vaarwel. En sterf dan maar. Wat koop je voor je geloof? Wat heb je aan zo'n God? Man, kapt er toch mee. En het tijdgeloof verliest het dan. Dat verdort. En dat verdwijnt. Want het had geen diepte van aarde waardoor het bestand was tegen die aanvallen van de vorst der duisternis. Het vindt niks in Christus dat meer waard is dan alles wat de wereld te bieden heeft. Erger. Gemeente, dat is ook dat je ergens over struikelt en dat je valt. Dat je tot zonde verleid wordt. En weer zeg ik, juist dan wanneer je het zo moeilijk hebt en wanneer je eigenlijk tot een stuk zelfbeklag komt. Ik heb ook niks en ik mag ook niks en ik kan ook niks. Ik word vergeten, zelfs door God vergeten. En er komt een verleiding en je valt. En daarna is er pijn. Is er zelfverwijt, mijn eigen schuld dat het nou donker is en Satan lacht en Satan probeert je tot zonde te verleiden. Luister, zalig is wie aan mij niet geërgerd wordt. Wie zich niet stoot aan een koning die komt als een knecht, aan een leeuw die regeert op de wijze van het lam. Johannes heeft daar in de gevangenis die verleiding gevoeld, die aanvechting tot in het diepste van zijn ziel. De discipelen hebben dat ook meegemaakt in de nacht van het verraad, waarvan Jezus zei, gij zult allen aan mij geërgerd worden. En voor de meeste Joden is de gekruisigde Christus nog altijd een ergernis, een struikelblok. Jezus zegt het in ditzelfde hoofdstuk. Ik voldoe nou een keer niet aan hun verwachtingspatroon. Zij speelden en ik danste niet. Zij klaagden en ik weende niet. Kent u die spanning? De Heere is anders en doet anders dan dat ik verwachtte. Ach, vanmorgen zegt de Heere Jezus vanuit onze tekst, erger je niet, laat de wrok en het verzet en de opstand niet toe in je hart. Satan die ziet het zo graag, die loert op ons verderf, die wil ons zo graag laten struikelen. Jezus zegt, niet doen, niet doen. Er zitten hier vast wel jongens en meisjes in de kerk die nog wel eens graag dat gezelschapsspel spelen. Mens, erger je niet. Als je dat weer ziet, dan moet je aan de Heere Jezus denken. Dat zegt de Heere Jezus dus. Tegen mensen zoals Johannes in hun situatie. Erger je niet. Zo kwam Johannes er weer bovenuit. En toen op een gegeven ogenblik de deur van zijn cel wel open ging. Maar toen door die open deur de beul binnenstapte met het zwaard in zijn hand. Toen had Johannes daar genoeg aan. De Heere is genadig. Zijn rijk komt. Hij brengt de zijnen thuis. Mijn werk is klaar. Gods wegen zijn anders. Gods wegen zijn hoger dan de onze. Maar ze zijn beter. Want ze leiden naar Sion. Volg maar, gemeente. Zonder klagen en zonder vragen. Niet voorop. Heere, wilt u alstublieft met mij meekomen. Maar achteraan komen. Heere, u weet het het beste. Want dat geeft rust, gemeente. Daarin ligt zaligheid. Want zalig is hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Amen.